We kennen schelpdieren vooral van de schelpen die aanspoelen op het strand. Maar hoe ziet het leven van een mossel eruit? Wat eet een zwaardschede? En hoe planten oesters zich voort? In deze aflevering vraag ik het aan Jan Seys. Hij is marinebioloog en communicatieverantwoordelijke bij het Vlaams Instituut voor de Zee. Dag Jan.
Dag Kim.
Als we hier in Oostende wandelen over het strand, dan zien we vaak miljoenen schelpen liggen. Wat zijn die lege schelpen eigenlijk en waar komen ze vandaan?
Wel, het zijn eigenlijk de huisjes, de behuizingen van een levend dier, die niet op het strand voorkomt meestal, maar eigenlijk in de zee. En uiteraard, die behuizingen komen pas op het strand nadat het dier is gestorven, uitgespoeld. En eigenlijk het enige wat er langer overblijft, is de harde schelp. En dat is wat we te zien krijgen.
Ja, dat is een soort van een skelet dan van dat dier?
Ja, ja. Heel typisch voor schelpdieren is trouwens dat ze een dergelijk uitwendig skelet hebben. En ze behoren trouwens tot dezelfde groep als de inktvissen, die vaak een inwendig skelet hebben. Dat is eigenlijk vergelijkbaar. Denk aan die zeekatten, waar dan dat schuim uitkomt. Die witte schelp die men ook aan Canarisch voedert om kalk binnen te krijgen. Wel, die horen tot dezelfde grote groep. Ook de slakken, dat zijn eigenlijk allemaal weekdieren, maar die gemeenschappelijk hebben dat ze dus dat soort een harde behuizing hebben of een harde schelp die inwendig hoort.
We zien niet alleen 1001 schelpen, maar ook 1001 vormen en kleuren. Wat bepaalt er die vorm en dat kleur van een schelp?
Ja, er zijn gigantisch veel schelpen, nee, vandaar dat het ook zo'n boeiende groep is. Hè. Er zijn wereldwijd wel 50.000 verschillende soorten zeeschelpen alleen en slakken. Dan daarbovenop heb je nog een 30.000 landsoorten en nog een 7.000 slakken en schelpen die eigenlijk slakken dan aan land voorkomen in het zoetwater. En ja, het is een hele diverse groep die dus ook in allerlei vormen en kleuren en groottes voorkomt. Dus echt van minuscuul, de kleinste schelpdieren zijn eigenlijk minder dan een millimeter groot. De grootste is de doopvondschelp. En dat is die hele mooie tropische grote slak. Met die golvende randen eigenlijk tussen die twee schelpen die vaak half in de bodem zitten als je gaat snorkelen in tropische gebieden. Die kunnen meer dan een meter groot zijn en wel 250 kilogram wegen. Dus alles daartussen bestaat in vormen en geuren en kleuren. Er zijn een aantal grote bouwvormen, hoofdvormen eigenlijk. En dat zijn dan vooral dus inderdaad het slakvormige schelpdier. En daartegenover staat dan eigenlijk de twee kleppigen, zoals een mossel. Duidelijk twee aparte kleppen die aan elkaar bevestigd zijn.
Op het strand liggen er ontzettend veel schelpen. Het zijn resten van die levende schelpdieren. Hoe komt dat er zoveel tegelijk op het strand liggen?
Ja, dat heeft vaak. Die dieren leven daar natuurlijk. Hè. Dus die zijn daar eigenlijk altijd in die kustwateren. En dat kan zijn, dat is onder water, dat kan zelf onder de zeebodem zijn, dat kan op de zeebodem zijn, dat kan op hard substraat zijn, zoals havenhoofden of golfbrekers. Daar leven ze, dus daar zijn ze altijd. Alleen wanneer ga je ze eigenlijk massaal zien aanspoelen op het strand? Dat is op het moment dat er ofwel een hele sterke storm- en golfkracht is, waardoor ze eigenlijk uit het sediment gewassen worden. Eigenlijk, ja, ze worden werkelijk uit een ideale biotoop gespoeld, kunnen vaak niet tegen die stroming op en belanden op het strand. De kans dat ze nog terug geraken is heel klein, want zo mobiel zijn ze niet. Bovendien, de meeuwen zijn vaak sneller ter plaatse of scholexters om die unieke, lekkere hap te kunnen naar binnen werken. Wat er ook gebeurt is natuurlijk gewoon dat een schelpdier doodgaat. Die leven ook niet eeuwig. Als die doodgaan, wat blijft er na een tijdje over? Al het vlees gaat eigenlijk verrotten of opgegeten worden. En wat overblijft is de schelp. En ook die kan dan weer onder allerlei omstandigheden van stroming en golfslag op het strand belanden. En wij zien daar dus eigenlijk de dode getuigenissen van wat eigenlijk leeft in de zee.
Ja. Zijn die schelpen die we op het strand zien liggen dan allemaal afkomstig van schelpen die recent overleden zijn?
Nee. En dat is inderdaad eigenlijk een mooi verhaal. We hebben eigenlijk nu kunnen zien dat ongeveer 40% van alle schelpen die we op de Belgische stranden vinden, dat fossielen zijn. Dus dat eigenlijk schelpen zijn van dieren die bij ons geleefd hebben. Dat kan 10.000 jaar geleden zijn. Het zal iets vroeger zijn, want 10.000 jaar geleden was het nog te koud bij ons. Maar dat kan evengoed 100.000 jaar zijn. Dat kan zelf tot 50 miljoen jaar oud zijn. We hebben de zwinkokkel, dat is een heel mooi voorbeeld. Dat is niet de gewone kokkel, dat is eigenlijk een schelpdier, een soort hardschelp, zo ziet hij eruit, met ribbels, maar die een stuk massiever is dan onze kokkel die we vandaag nog kennen. Zwinkokkel, de naam omdat hij eigenlijk vooral in de omgeving van het Zwin en eigenlijk de, ook Zeeuws-Vlaanderen voorkomt en gevonden werd, moet ik zeggen, want hij is verdwenen. Maar het is een soort van een vroeger heel warm klimaat, Eoceen, 15 miljoen jaar geleden. En omdat hij net zo'n harde schelp heeft, heeft hij eigenlijk de tand destijds letterlijk overleefd. Dat kun je nog altijd vinden. Dus toch heel merkwaardig. En we hebben dan ook heel veel schelpen die, ja, weliswaar vandaag nog altijd voorkomen, maar dat je duidelijk aan de schelp kunt zien, oké, dat is een exemplaar die misschien wel een paar duizend jaar oud is. Hè. Dan geen miljoenen jaar oud. Ik denk aan de meeste kokkels die we bij ons vinden op het strand, de meeste halfgeknotte strandschelpen, dat zijn de twee talrijkste ook, zijn eigenlijk grotendeels subfossiel. Dus laten we zeggen, ergens tussen nu en 8000 jaar geleden, zoiets. Ja.
Als je al die generaties aan schelpen kan vinden op het strand, van zoveel honderden, duizenden jaren oud, vermoed ik dat er voor wetenschappers veel informatie ook te rapen valt uit die schelpen dan.
Ja, absoluut. Niet alleen uit wat je natuurlijk vandaag ziet, want als wij kijken naar die 60% hedendaagse schelpen die we nog altijd vinden, dan leren we natuurlijk ook bijzonder veel uit over de toestand nu. Maar we leren ook uit alle zelf verdwenen schelpen. Want uiteindelijk, heel kenmerkend is, een schelp gaat eigenlijk zijn huis opbouwen. En die doet dat eigenlijk zoals een boom dat doet. Dus ook in jaringen. En je kunt dus eigenlijk ook die verschillende jaringen apart gaan onderzoeken. Je kunt naar DNA kijken tegenwoordig. Je kunt daar bepaalde isotopen kijken. En dat zijn bepaalde vormen van chemische stoffen. Waardoor je eigenlijk kunt zien, men of meer soms zelf, hoe het klimaat in die tijd was, wat de temperatuur was, wat de zuurstof was. Dus bijzonder boeiend. Je hebt eigenlijk een soort levend archief door naar die schelpen te kijken die heel ver in de tijd kan teruggaan.
Zijn er dan veel wetenschappers die ook op het strand schelpen lopen te verzamelen?
Wel, veel minder dan er natuurlijk burgers zijn. Want ik hoef je niet te vertellen, iedereen heeft wel iets met de schelpen. Ik bedoel, ik ken weinig of geen mensen die niet ooit op een strand gelopen hebben, zich voorover gebogen hebben om een schelp te rapen. Of er zijn mensen die bij ons in de tijd papier en bloemen gingen kopen. Met schelpen, dat is trouwens ook een gebruik dat nu ook als erfgoed is bestempeld. Dus we hebben allemaal wel iets met schelpen. Neandertalers gebruikten die al was in hun kunst. Dus het is werkelijk iets dat zo oud is als de mens zelf. Dus ja, bijzonder boeiend. Daar zijn we heel graag mee bezig met die schelpen. Wetenschappers, ja, die moeten ook funding krijgen natuurlijk. Die moeten betaald worden voor hun werk. En dan heeft het ermee te maken of men dat soort groepen belangrijk genoeg vindt naar maatschappelijke uitdagingen.
Ja, die schelpen kennen we vooral in hun lege vorm, of misschien de volle schelpen kennen we dan alleen van het vispannetje. Maar waar leven die nog levende schelpdieren en wat zijn dat precies?
Ja, waar ze dus leven, als je kijkt naar onze Belgische kust, als we het daartoe verengen even, ja, dan zie je dat er eigenlijk een aantal groepen zijn ook weer. Je hebt eigenlijk schelpdieren die onder water op hard materiaal moeten groeien. Ik denk aan een mossel. Een mossel ga je normaal zelden of niet vinden op een zachte bodem. Simpelweg omdat hij dan heel gemakkelijk wordt meegespoeld. En een mossel heeft bovendien van die baarddraden. Dus hij kan eigenlijk een soort draden spinnen die in contact met zeewater heel sterk worden en zich kunnen verankeren. We kennen dat, de baarden van de mosselen. En dat zorgt ervoor dat ze ook iets hards moeten hebben om zich vast te zetten. Want die baarddraden kunnen zich niet op los zand vastzetten. Dus mosselen, maar ook oesters, ga je typisch daar vinden. Schaalhoorn, zeg maar. Dan heb je heel wat schelpdieren die eigenlijk op, maar vooral ook in een zandige bodem voorkomen. Die kunnen graven, die hebben vaak een goed ontwikkelde voet, een soort spier, waarmee ze zichzelf ook in de bodem kunnen trekken. En veelal hebben ze dan ook twee buisjes die ze kunnen uitsteken, langer of korter, afhankelijk van hoe diep ze leven. En dat is bedoeld om water naar binnen te zuigen, waar ze dan de voedseldeeltjes kunnen uithalen. En wat er dan overblijft, om dat terug naar buiten te kunnen spuiten, gebeurt dan via een, ja, wat men een exhalerende sifoon noemt, eigenlijk een uitspuwbuisje, zeg maar. En dan heb je ook nog een aantal merkwaardige groepen. Je hebt bijvoorbeeld de groep van de boormosselen. Die zijn in staat om zich werkelijk in te boren in bijvoorbeeld turfbanken. Er zijn op zee heel wat turfbanken te vinden. Het is ook soms een relatief zacht gesteente of een harde kleibank. Wel, die zijn in staat door eigenlijk met een twee schelphelften te gaan wrikkelen, om werkelijk een gat te boren die perfect de vorm en de diameter heeft van die boormossel. Daar zitten ze natuurlijk heel goed beschermd in dat soort hardere substraten. En dat is eigenlijk een aparte groep. En dan heb je er natuurlijk heel wat die gewoon overal rondkruipen. Ik denk al heel veel slakken. Die zitten niet echt ingegraven en die gaan ook over het zachte substraat. Die zoeken hun prooien, die zoeken bescherming. Het is ook wat ze nodig hebben om te overleven.
Ja. In welke mate zijn die vergelijkbaar met de dieren die we kennen? Hebben schelpdieren ook longen, een hart, een maag?
Wel, in feite, schelpdieren zijn relatief eenvoudig opgebouwd. Het is een hele oude groep. Men spreekt van een ontstaan ergens 500 miljoen jaar geleden in de zee. En in grote lijnen zou je kunnen zeggen dat eigenlijk een schelpdier opgebouwd is uit, ja, dat huisje natuurlijk, hè, waar ze in zitten. Dat hoeft niet altijd. Hè. Je hebt ook zeenaaktslakken die geen huisje hebben. Je hebt ook aan het land naaktslakken. Maar gesteld dat ze een huis hebben, is dat één belangrijk onderdeel. Wat er dan binnenin zit, is vooral ook een mantel. Het is eigenlijk een soort huid, zou je kunnen zeggen. Die eigenlijk hele dier het huisje aan de binnenkant omgeeft, die trouwens ook de schelp vormt. Hè. En daarbinnen, in die holte dan, daar zitten dan ook de kieuwen. Als het een slak is of een schelpdier met kieuwen. Dat kan ook met longen zijn. Je hebt ook longslakken naar land. Hè. En waarmee de ademhaling gebeurt. Dus daar zitten ook andere organen. Daar zit de maag enzovoort. Dus ja, goed. Die hebben wel wat vergelijkbaar is. Die hebben ook een primitief zenuwstelsel, een primitief bloedvatenstelsel. Absoluut. En daar hebben ze ook nog een voet. Hè. En de voet, die kennen we bij mosselen ook. Die kennen we bij heel veel schelpdieren. Dat is ook een spier. Dus die gebruiken ze dan. Ze hebben natuurlijk geen poten. Ze hebben geen handen en voeten. En die voet gebruiken ze toch om eigenlijk met een soort, ja, samentrekkende beweging, als ze die uitstoppen, zichzelf vooruit te trekken of zich te gaan ingraven.
Ja. Zijn de schelpdieren die in de zee leven verwant aan de slakken die we in onze tuin zien?
Ja, want dus allemaal hebben ze ergens een gemeenschappelijke voorouder in de zee. En daar is een enorme diversificatie gebeurd. Er is enerzijds natuurlijk, ja, de evolutie geweest naar onder die weekdieren. Hè, want schelpdieren zijn weekdieren. Daarbinnen heb je eigenlijk een groep die twee kleppen ontwikkeld heeft. Je hebt een groep die dan eerder slaksgewijs, zo spiraalsgewijs opgedraaid is. Maar je hebt ook de inktvissen, die eigenlijk ook weekdieren zijn. En daar is die schelp eigenlijk naar de binnenkant gegaan of zelf helemaal verdwenen. Maar dan anderzijds heb je ook een aantal van die weekdieren die het land opgetrokken zijn of in zoetwater terechtgekomen zijn. En ook daar zie je weer opnieuw dezelfde evoluties in alle mogelijke richtingen. Daar zijn ook schelpdieren die op een bepaald moment de schelp niet meer nodig hebben. Hè. Denk aan de naaktslakken inderdaad. Dus dat alle mogelijke vormen zijn er gebeurd, maar ze gaan allemaal terug naar een gemeenschappelijke oorsprong.
Ja. Zijn er onder de schelpdieren ook roofdieren, prooidieren, grazers misschien?
Ja, ook daar weer, hé, alle variaties die je maar kunt bedenken. Hé. Als ik denk aan bijvoorbeeld een fuikhoorn, dat is een mooi slakje eigenlijk, met een hele mooie, bijna geruite tekening erop. Je vindt die massaal tegenwoordig aan het strand ook. Dat is eigenlijk een echte stofzuiger, een afvaleter. Die zijn ook heel duidelijk de laatste decennia talrijker geworden aan onze kust. En dat heeft ermee te maken dat ook bijvoorbeeld in de visserij er nog altijd behoorlijk wat vis overboord gaat, die uiteraard dan vaak sterft. Heel veel van die vis overleeft niet. En dat is eigenlijk een massa voedsel die op de bodem terechtkomt. Wel, die slakken, die vuikhoorns, die ruiken dat zeer goed. Die hebben een goed ontwikkeld reukorgaan. En die gaan werkelijk op de geur, gaan ze zo'n vis vinden en die gaan die geleidelijk aan verorberen. Dan komen ze met massa's naartoe eigenlijk. Dat is een voorbeeld van een soort, ja, noem het een bijna een alleseter. Je hebt ook grazers. Ik denk aan de schaalhoorns, dat zijn die piramidevormige huisjes die zich vastzetten op een strandhoofd. We kennen die wel. Hé. Probeert die soms met je voet los te krijgen, dat is nogal moeilijk. Wel, dat zijn grazers, die hebben een rasptong. Een hele harde tong, of een tong met zeer harde tandjes in. Het is van het allerhardste materiaal dat er is. En daar kunnen ze werkelijk mee grazen op die stenen, om daar eigenlijk de wieren van te schrapen. Dus dat is een heel andere manier van voederen. Je hebt dan mosselen en oesters. Die gaan dan, die zijn gespecialiseerd om eigenlijk via dus zo'n buisjes eigenlijk water op te zuigen en daar dan de voedseldeeltjes uit te halen. Ze gaan dat eigenlijk laten passeren over een kieuwen, ze gaan daar de juiste elementjes uithalen, dat gaat naar de maag, wat ze niet nodig hebben gaan ze uitstoten en die gaan dan eigenlijk, ja, uit het water het nodige filteren. Je hebt er ook die zaken van de bodem gaan oppikken. Hé, met diezelfde sifo's kunnen ze daarvoor gebruiken. Je hebt dezelfde die de twee kunnen mengen, afhankelijk van de omstandigheden. De ene dag lijkt het interessanter om uit het water voedsel te halen, de andere dag van op de bodem. Dus je hebt heel veel variatie. Je hebt natuurlijk ook echte rovers. We hebben er wel wat, de purperslak om één te noemen, tepelhoorn is een andere. En dat zijn slakken, in zeelevend, die gespecialiseerd zijn in het aanvallen van andere schelpdieren, en vooral dan tweeklepperen. En die gaan dus, als ze zo'n ander schelpdier gevonden hebben, die gaan zich daar gewoon rustig op vastzetten en die gaan eigenlijk boren. Die gaan met diezelfde rasptong, kunnen die boren, die hebben al een tijd, zo traag als een slak, en die gaan urenlang, soms kan dat dagen duren, gewoon boren tot ze een gaatje hebben, groot genoeg, om dan eigenlijk de inhoud van dat schelpje te gaan opzuigen. Dus het lijkt me een halve vrede dood, hè, maar zo gebeurt het. En dan helemaal extreem heb je, dat is dan niet bij ons, maar in tropische landen heb je bijvoorbeeld de kegelslakken. Dus hele mooie slakken. Dat is heel bijzonder, want die zijn eigenlijk dodelijk giftig. En waarom hebben ze dat nodig, dat gif, voor een trage slak? Wel, die kunnen eigenlijk harpoentjes gaan afschieten. En die, werkelijk, die schieten die harpoentjes, als een slak zou je niet verwachten, op vissen af, als die te dicht komen. En dat gif is zodanig sterk dat die vis eigenlijk zelf geen tijd heeft om uit de buurt te zijn. En op het ogenblik natuurlijk dat die vis de geest geeft, kan die slak eigenlijk dichterbij komen en gewoon die prooi opeten. Het hele mooie is dat datzelfde gif ook wordt gebruikt bij terminale patiënten. Omdat het daar blijkt als pijnstiller heel goed te werken. Heel bijzonder product. Het werkt ook bij rugpijnen en zo. Dus eigenlijk heel merkwaardig hoe dat je die veelheid, die variatie aan levensvormen en gewoontes ziet bij onze schelpdieren.
Weten we waar kleine schelpjes vandaan komen?
Ja, ook daar weer is er weer niet één constante. In een veelheid van soorten en vormen hebben ze ook wel wat variatie in de manier hoe ze zich voortplanten. Maar je zou kunnen zeggen, kort door de bocht heen, dat de meeste tweekleppigen, die zijn eigenlijk van gemengd geslacht, dus tezelfde tijd mannetjes en vrouwtjes. Die kunnen trouwens ook in de loop van hun leven, kunnen daar evoluties in optreden. En die gaan eigenlijk zaadcellen en eicellen in het water spuiten, zeg maar, waar de bevruchting in het water optreedt. Dus daar gebeurt geen paring. Dan krijg je een soort larfje, dat gaat een tijdje in het water blijven, bij bepaalde soorten is dat zeer kort. Bij sommigen zal dat bevruchting binnen het moeten dier gebeuren. Bij anderen gebeurt dat in het water en kan dat vrij lang duren dat die larven gaan rondzweven. En uiteindelijk gaan ze zich finaal, ze vormen een schelpje, ze worden zwaarder, ze gaan zakken en ze gaan zich ergens neerzetten. Als ze geluk hebben op een goede plaats, hebben ze pech, is dan een foute plaats, dus het zal heel veel niet overleven. Dat is een beetje de grote techniek bij tweekleppigen. Bij slakken gaat het er veelal anders aan toe. Daar heb je vaak wel mannetjes en wijfjes. En daar is een paring. Dat is met een hele ritueel daarbij. Die gaan dan ook eieren afzetten. Dat zie je bijvoorbeeld heel typisch bij de wulk. Dat is een voorbeeld van een zeeslak, hè, waar ook die paring gebeurt enzovoort. En uiteindelijk gaan die wijfjes dan een soort, ja, dat zijn precies bollen, met zo wit, heelachtig gekleurde blaasjes in. En die vind je vaak op het strand. Dat zijn eigenlijk allemaal eikapsels, afgezet door die wijfjes, wulken, in zee. Die komen dan vaak na verloop van tijd komen die los van de zeebodem, die gaan spoelen, die komen op het strand terecht. Dus als je dat soort luchtige, ja, klompen met blaasjes vindt, zo hele gekleurd, weet dan dat dat de eieren zijn van een zeeslak, van een wulk.
Hoe oud kunnen schelpen worden?
Ook daar weer veel variatie. De meeste slakken en tweekleppers zullen niet zo oud worden natuurlijk. Maar je hebt ook wel een van de alleroudst wordende dieren onder de schelpdieren, dat is de Noordkromp. De Noordkromp is ook trouwens een soort die ook in de Noordzee voorkomt, weliswaar zeldzaam geworden is. Misschien net omdat het zo'n traag groeiende, langlevende soort is. Want natuurlijk, als er heel veel bodemberoering is, de kans dat je oud genoeg wordt, wordt een stukje kleiner als daar heel veel activiteit is. Maar men heeft bijvoorbeeld een Noordkromp ooit gevonden. Men kan aan de hand van de jaringen ook kijken hoe oud die is. Men heeft die zelf een naam gegeven, Ming, de Noordkromp. In IJslandse wateren was dat. En dat dier zou 507 jaar oud geweest zijn. Dus toch wel spectaculair.
De schelpdieren, alle dieren, alle planten vervullen een rol in een ecosysteem. Welke rol vervullen die schelpdieren? Bij ons in de Noordzee bijvoorbeeld.
Ja, ze zijn essentieel. Ze zijn vaak ook talrijk. Ze zijn dus een belangrijk voedsel voor heel wat dieren ook. Dat kan gaan van vissen die ook schelpen gaan eten, maar ook heel veel vogels natuurlijk. Hè. Als we denken, we hebben zeeënden die echt gaan duiken, vrij diep, tientallen meters diep, om bepaalde schelpdieren uit de bodem te gaan zeven en op te eten. Je hebt bijvoorbeeld scholexters op het strand of meeuwen die ook schelpdieren gaan eten. Dat is ook wel heel typisch. Ze hebben daar vaak ook een truc op gevonden, hè, want natuurlijk, die schelp is vrij hard. Hè. Het is ook een bescherming voor dat schelpdier. En meeuwen gaan bijvoorbeeld heel typisch, als ze mosselen willen openen, ze gaan die wel lospeuteren. En dan gaan ze wat op hoogte vliegen, 5 à 10 meter hoog, en ze laten die mossel vallen op een harde zeedijk of zo. Met als gevolg, die mossel spat open en ze hebben eigenlijk een gemakkelijke maaltijd. Hè. Daarnaast, ja, gaan ze natuurlijk ook zelf heel veel voedsel opnemen. Het is niet alleen dat ze voedsel zijn voor. Dus dat speelt een rol. En heel wat schelpdieren gaan trouwens ook eigenlijk een beetje een soort, ja, bouwvakkers zijn. Een soort ingenieurs, want ze bouwen riffen. Denk aan een oesterrif, denk aan een mosselbank. Dat zijn echt serieuze structuren die zelf een effect kunnen hebben op stroming. En die ook heel goed zijn als een soort toevluchtsoord voor heel veel kleinere dieren die zich kunnen verstoppen tussen die mosselen en die oesters. Dus jawel, ze hebben wel heel wat functies te vervullen. Ze zijn gewoon essentieel in heel het ecosysteem.
Ze zijn essentieel. Een vraag die we helaas ook altijd moeten stellen als het gaat over fauna en flora. Hoe doen de schelpen het? Hoe zijn ze eraan toe?
Ja, geen uitzondering. Met alle, we kennen de verhalen over biodiversiteit. Daar is heel wat verbetering noodzakelijk. We moeten echt wel meer werk maken van het herstel van onze zeeën. Ook van onze zeebodem. Want de zeebodem krijgt toch heel wat te verduren. En betekent ook dat natuurlijk je vandaag niet meer de soort zeebodems hebt dat je meer dan 100 jaar geleden wel nog had. Toen er veel minder bodembestoring was. Dus je hebt eigenlijk een soort verakkering van onze zeebodem. En uiteraard heeft dat ook een effect op de schelpen die daar leven. Wat je vaak ziet is dat de meer opportunistische soorten het volhouden. Ook heel veel soorten uit andere continenten. Dat zijn ook vaak opportunisten. Die geraken hier dan met de hulp van de mens. En ja, die hebben hun vijanden niet meegebracht. En die kunnen dan inderdaad van de gelegenheid gebruik maken, want die zijn eigenlijk goed aangepast aan ongeveer alles. Dus je krijgt een soort, een verdisneying van het zeelandschap. Als je het natuurlijk gaat ernstig beschadigen en niet tot zijn volle recht laat komen.
Hoe kunnen wij schelpdieren helpen?
Het belangrijkste is natuurlijk, het komt altijd op hetzelfde neer. De grote uitdagingen die er zijn, dat heeft te maken met klimaatverandering, dat heeft te maken met pollutie, dat heeft te maken met exploitatie, waar wij als mens vaak net een beetje te hebberig zijn, te weinig bewust van de gevolgen. Ja, daar moeten we iets aan doen. Als je concreet kijkt naar schelpdieren, ja, er zijn heel wat soorten die onder invloed van klimaatverandering gaan schuiven. Je kunt niet blijven doorschuiven naar koudere water, een bepaald moment is het op. Ten tweede, heel belangrijk ook voor schelpdieren, is dat koolzuurgas, het CO2, waar we de opwarming aan te danken, of te wijten hebben, moet ik zeggen, dat heeft nog een ander bijkomend effect. Dat is dat koolzuurgas ook de oceaan verzuurt. En als er één ding is waar schelpbouwende organismen een probleem mee hebben, dan is het ook met die verzuring. Want kalk en zuur, dat gaat niet samen natuurlijk. Dus denk aan de keuken, hè. Als je een verkalkte koffiemachine hebt, een koffiezet, dan ga je daar azijn bij doen. Dus de verwachting is eigenlijk, we hebben nu al een 30% zuurdere oceaan door de uitstoot van CO2. Dat die zal verder toenemen. En nu zijn er nog relatief weinig problemen gezien in de praktijk. Maar het is absoluut duidelijk dat als we zo verder gaan, dat heel veel schelpdieren gewoon moeite gaan krijgen om een schelp nog langer te vormen onder die verzurende omstandigheden. Vervuiling, een goed voorbeeld, purperslak, een slak die er altijd gezeten had, die leeft op de strandgoofden, ook aan rotskusten, wat verder naar Frankrijk toe, en die is 30 jaar lang weg geweest bij ons. En dat heeft eigenlijk te maken met de vervuiling met een bepaalde substantie die men op scheepsrompen ging aanbrengen, TBT, tributyltin, een soort gif, met de bedoeling dat er niks opgroeit, dus het moest giftig zijn. Het probleem was alleen dat die stof ook in het milieu terecht kwam en dat bijvoorbeeld purperslak, maar ook andere slakken, wulken, die ondervonden een geslachtsverandering. Eigenlijk werden de wijfjes ook mannetjes en als je alleen maar mannen hebt, dan heb je natuurlijk niet veel voortplanting meer. Dus ja, dat zijn allemaal problemen. Pas op, dat laatste is dan door goede wetgeving uiteindelijk ook wel opgelost. 30 jaar later heeft men de zaak veranderd. Zijn er nieuwe regels, mag TBT niet meer gebruikt worden. En nu zie je inderdaad dat die purperslak bijvoorbeeld aan onze Belgische kust terug is van weg geweest.
Dat zijn grote uitdagingen waar we natuurlijk ook allemaal ons klein steentje aan kunnen bijdragen. Maar we kunnen ook ons steentje bijdragen aan het helpen van de schelp door deel te nemen aan de grote schelpenteldag die elk jaar plaatsvindt. Wat is de bedoeling van de schelpenteldag?
Wel, tweerlei. Wij zijn natuurlijk wetenschappers. En dus wij vonden het uitermate belangrijk om nu toch eindelijk een keer wat meer informatie te hebben over welke schelpen komen daar nu eigenlijk voor. En er is natuurlijk wel wat kennis, hè. Ik betwijfel dat niet. Maar er is in de wetenschappelijke professionele wereld gewoon te weinig menskracht en te weinig middelen om op die schelpen werkelijk grondig door te gaan. En dan heb je natuurlijk, is het heel interessant ook als je de burger kan betrekken die jou helpt bij het verzamelen van data, maakt het geheel rijker. Zeker omdat het voor de burger gewoon fantastisch plezant is. En het creëert terzelfde tijd het draagvlak voor gezonde zeeën. Ik denk als je een grote schelpenteldag meegemaakt hebt, de sfeer, de ambiance, de veelheid aan vormen, meer dan 50 soorten soms, je leert bij, iedereen is enthousiast, dan hoef je niet meer uitgelegd te worden dat je een zee moet beschermen, dat je daar zorgvuldig als een goede huisvader moet mee omgaan. Dus die draagvlakverbreding, en het is gewoon plezant, dat is minstens even belangrijk als de dataverzameling.
Dat is al een zeer goede promo om deel te nemen op zaterdag 23 maart 2024. In dit jaar, 2024, ligt de focus ook op niet-inheemse schelpen. Waarom ligt de focus dit jaar daarop?
Wel, het is gewoon een belangrijk item, hè. Dus geïntroduceerde soorten, zoals men zegt, dat zijn eigenlijk soorten uit andere continenten, die komen niet terecht. En dat is ook één van die problemen, ik heb er een aantal andere genoemd, die overal spelen, ook in zoetwater, ook aan land. We halen soorten soms bewust, soms onbewust, van elders. De vijanden komen niet mee en dan krijg je een soort explosie, want dat zijn vaak opportunisten. Die passen zich veel beter aan ten koste van de lokale soorten. Dus dat is iets waar we aandacht willen voor. We weten eigenlijk al dat het ongeveer gaat, als we kijken naar onze schelpen op het strand, over een 12% van de exemplaren die we vinden. Dat is niet weinig, hè. En dan heb je het over Japanse oesters. Je hebt het over Amerikaanse zwaardschedels. Ik hoef niet te zeggen van waar ze komen, hè. Amerikaanse boormosselen. Muiltjes, is een soort slak, is Zuid-Amerika. Nog een aantal Aziatische soorten. Filipijnse tapijtschelp. Dus ja, we hebben er wel wat. En het is iets dat het leidt tot een soort versraling eigenlijk van die fauna als een aantal opportunistische exoten de boel overnemen.
Dit is de 7e editie van de Schelpenteldag. Wat leerden wetenschappers al uit de 6 vorige edities?
Heel veel eigenlijk. En in grote lijnen, die eerste vraag was eigenlijk gewoon als ik aan iemand vroeg die iets van schelpen wist, van noem mij nu een keer de top 5, van wat is nu eigenlijk de talrijkste? Konden dat eigenlijk niet met harde cijfers aantonen, omdat ze niet naar die algemene soorten keken. Hè. Dus het verhaal met de mussen. Hè. Men is maar naar mussen beginnen kijken, op het ogenblik dat plots de mussen half weg waren. Hè. En dat was er plots aandacht. Dus op die manier weten wij nu wel dat de top 5 op onze stranden, dat kokkel, halfgeknotte strandschelp, mossel, Amerikaanse zwaardschede en onnotje is. Hey, en elk jaar zit dat ongeveer in die top 5, dus dat is vrij constant. Maar we proberen ook elk jaar specifieke invalshoeken te hebben. Dus dit jaar inderdaad die geïntroduceerde vreemde soorten die binnenkomen. We hebben ook ooit gekeken naar, kun je een verschil zien tussen linker- en rechterschelphalften? En dat was heel intrigerend, want je zou natuurlijk verwachten als een schelp uit een linker- en een rechterschelphalft bestaat, doodgaat, dus die twee schelphalften komen ergens terecht, dat je van elks evenveel zult vinden. Raar maar waar. Wij vonden aan de westkust van één bepaalde soort stevast altijd 70% linkerschelpen en maar 30% rechter. En dat heeft te maken met een soort sortering. Dus die schelpen gaan blijkbaar ook gewoon, omdat het linker of rechter is, net iets anders op stroming reageren. En waarschijnlijk eerder historisch dan recent, komen die net op andere stranden terecht. Dat is nooit in de wetenschap op die manier, op die schaal gezien, dus dat was echt wel uniek. Vorig jaar hebben we gekeken naar die moordgaatjes hé, van die slakken, die dus echt een tijd nemen om door die schelpen heen te boren. Gekeken bij welke schelpdieren komen vooral die gaatjes voor, hoe zit dat met de connectie met die rovers. Viel al bij al mee, we hadden gedacht er meer te zullen vinden, maar goed, misschien goed voor de schelpdieren die wat minder bevreesd het pad op kunnen gaan. En ja, en we hebben het initiatief zien groeien. Hè. We zijn gestart in Vlaanderen. Intussen doet Nederland over de volledige breedte mee. Noord-Frankrijk, volgend jaar spreekt Schotland om mee te doen. Dus we tellen nu al over 400 kilometer. Heel interessant om het verschil te zien tussen de Wadden en Noord-Frankrijk. Hè. En wij daartussenin. Dus we leren heel veel bij.
En wij kunnen daar allemaal ons steentje aan toe bijdragen. Door deel te nemen aan de grote Schelpentaaldagen. En de eerstvolgende gaat door op zaterdag 23 maart 2024... Ik wil jou, Jan Seys, marinebioloog en communicatieverantwoordelijke bij het VLIS, bedanken voor dit zeer boeiende gesprek.
Graag gedaan.
En jij, beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Hopelijk zie ik je terug op de Grote Schelpenteldag. Alle info daarover vind je op www.groteschelpenteldag.be. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker. En wil je ook andere afleveringen van deze podcast van EOS Wetenschap beluisteren? Surf dan zeker naar www.eoswetenschap.eu/podcast of schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van toekomstige afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.